Allemaal, welkom vanavond. We zijn bij elkaar op een bezinningsuur voor de bediening van het heilig avondmaal. Ik stel voor om samen te zingen uit Psalm 31. Psalm 31, vers 1 en vers 19. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En dan ook vers 19. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Vers 1 en vers 19 uit Psalm 31. Laten wij samen bidden. Heer, wij zijn vanavond hier bijeengekomen. Een moment van bezinning, van rust, van toewijding. Als wij onze gedachten opwaarts willen heffen in de hemel waar Christus is. Wees ons dan nabij. Laat op dit moment uw woord ook open mogen gaan. Open onze harten voor uw woord. Geef dat wij een goed zicht mogen hebben op de instelling van het heilige avondmaal en op de punten van voorbereiding, van zelfonderzoek, van gewetensonderzoek. Heren, wij bidden dat wij licht ontvangen, dat wij deze week, ook de komende dagen die nog voor ons liggen, tot aan de bediening van het avondmaal, mogen gebruiken om onszelf te beproeven en alzo zullen eten en drinken. Heere, we bidden voor elkaar. We bidden ook voor die mensen die er niet bij kunnen zijn. Die zich moesten afmelden vanwege ziekte of andere omstandigheden of verplichtingen. We bidden voor degenen die thuis wellicht met ons meeluisteren. En op die manier ook zich willen voorbereiden op komende zondag. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Gedenk het geheel van de gemeente. We zijn zo van uw genade, van uw onverdiende goedheid afhankelijk. Maar zou het u willen schenken, hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Dat mochten wij zingen, Heere. Wilt u dat ook in ons midden en in onze harten doen? Wij vragen dit om Jezus wil. Amen. Ik zou twee stukjes willen lezen uit de Bijbel. Ten eerste uit de profeet Micha. Micha hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8. Micha 6. Vers 1 tot en met 8 en daarna een paar versen uit Markus 12. Wij lezen Micha 6. Hoort nu wat de Heere zegt, maak u op. Twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij, bergen, de twist des Heren. Met schades gij sterke fundamenten der aarde, want de Heer heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in rechten begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypte opgevoed en u uit het diensthuis verlost, en ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde, en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheid des Heren kent. Waarmee zal ik de Heren tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? En dan vers 7. Ook vers 6 en 7 zijn een soort tegenwerping van mensen met wie Micha in gesprek is. Zou de Heer een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel? En dan het antwoord, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Wij lezen verder in Markus 12. Vers 28 tot en met 34. Markus 12, vers 28 tot en met 34. En een van de schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tot hem, meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enige God is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus ziende dat hij verstandig antwoord had, zei tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover. Wij denken na over het formulier. Goed om het er weer bij te zoeken. Het avondmaalsformulier. Als ik het goed heb, is dit de vijfde keer dat we bij een gedeelte stilstaan. Laat ik het formulier lezen vanaf het woordje opdat na 1 Korinthe 11. Het formulier geeft aan het begin een korte inleiding, dan komt 1 Korinthe 11 en daarna lees ik het gedeelte met de drie punten van de beproeving. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat we tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus geordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat al zijn zonden hem alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, daar gaat het dan vanavond over. Ten derde onderzoeken ieder zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, en ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Tot zover lees ik nu uit het formulier. Even weer iets over de opbouw dat wij in het geheel van het formulier de grote lijn niet zouden verliezen. Het formulier is in twee stukken verdeeld. Het eerste gaat over de beproeving en het tweede over het doel ervan. Het eerste gaat over hoe ga ik aan en het tweede, laat ik het zomaar zeggen, wat ga ik er doen? Hoe ga ik daar aan? Daar zijn de drie punten van de beproeving, van het zelfonderzoek voor nodig. En op die vraag wat ga ik er doen, geeft het formulier als antwoord dat ik dat doe. Tot zijn gedachtenis, om de Heer Jezus te gedenken. Nou, dat komt zondag, dan willen we dat tweede deel van het formulier lezen. En nu staan we dus stil bij het derde punt van het zelfonderzoek. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het tweede punt, de gewisse belofte van God. Als ik het heel kort samenvat, we hebben toen gezien dat God tevreden is met het offer van Christus. Dat hij dat offer volkomen heeft aanvaard. Dat iedereen die op dat offer vertrouwt, zeker mag zijn dat hij, dat zij welkom is bij God. Even zeker alsof ik zelf in eigen persoon alles had gedaan wat nodig was. We hebben de vorige keer gezien, als je dat nu zou weten, hè, ik heb de wet volkomen gehouden. Ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Ik heb in gedachten, woorden en werken altijd gedaan wat God van mij vroeg. Ja, dan zou ik wel bij God zonder verschrikken kunnen komen. Nou, zo volkomen mag je zijn in de Heere Jezus. Dat God aan mij toerekent wat Christus heeft gedaan. Dat is de zekerheid van het geloof. En dan komt er nog een derde punt bij. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, zijn conscientie. Twee woorden staan er in dit stukje centraal. Gezindheid en voornemen. Er staat ten derde onderzoeken ieder zijn conscientie of hij ook gezind is. Dan komt er nog wat. Insgelijks of hij ook enzovoort een ernstig voornemen heeft. En die twee woorden haal ik er dus even nu uit. Gezindheid en voornemen. Hoe is je hart daaronder en wat is je voornemen voor de komende tijd. Ik stel 3 vragen en dan eindigen we met een toepassing, zeg maar. De concrete toepassing van dit punt op ons eigen leven. Wat onderzoeken we? Waarom onderzoeken we dit? En wanneer onderzoeken we het? We moeten onszelf onderzoeken, onze consciëntie, ons geweten. Wat moet je onderzoeken? Het antwoord, zoals we dat lazen, ten derde onderzoeken, ieder enzovoort, dat bestaat uit 2 delen. Eerste punt, ik vat het samen. Het eerste punt betekent of ik liefde tot God heb. En het tweede punt is of ik liefde tot de naaste heb. Dus eigenlijk is dit, het is best een lang stukje, maar het is eenvoudig samen te vatten. Ben ik gezind om in dankbaarheid voor God te leven? En ben ik voornemens om in liefde met mijn naaste te leven? Gezindheid, voornemen. Maar het gaat dus over 2 dingen. Het gaat over liefde tot God en het gaat over liefde tot de naaste. We kunnen dus zeggen dat dit derde punt van het zelfonderzoek, dat is een samenvatting van het grote liefdegebod dat de Bijbel weergeeft. We lazen dat uit Marcus 12, toen die wetgeleerde bij de Heer Jezus kwam en vroeg: wat is het grote gebod? De Heer Jezus zei: liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste. We hebben ook al gelezen uit Micha, dat de profeet Micha dat ook zegt. Hij is daar in dialoog met mensen. Mensen zeggen: nou, wat wil God nu van mij hebben? Wil die offers hebben misschien? Of wil die mijn kind hebben? Wat wil de Heere? Nee, dit eist de Heere van u. God heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan? Recht te doen. Eerlijk te zijn. Ten opzichte van je naaste. En weldadigheid lief te hebben. Dus dat je even naar verlangt om gunnend, weldadig, goed voor mensen om je heen te zijn. En oprecht, ootmoedig te wandelen met God. Daar gaat het om. Meer vraagt God niet. En daarmee vraagt hij natuurlijk ons hart. Hij vraagt niet ons geld. Hij vraagt niet onze uiterlijkheden. Hij vraagt ons innerlijk. God heeft het u bekend gemaakt. Dit wil hij, dat je weldadigheid lief hebt en oprecht wandelt met God. Nou, die woorden komen hier letterlijk terug. Dus dat is wat de Heer van ons vraagt. Die gezindheid in ons hart om God lief te hebben en het voornemen om de naaste lief te hebben. Micha 6, Marcus 12. En dan is ook belangrijk dat het antwoord erop wijst dat het niet gaat over de mate. We gaan elkaar vanavond niet een examen afnemen om te kijken hoe ver u of jij gevorderd bent. Dat je een soort drempel kunt aanbrengen. En als je meer dan zoveel hebt dan. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de gezindheid. Het gaat over het voornemen van je hart. Dat is belangrijk, denk ik. Als wij in een week van voorbereiding zijn. En ja, we worden geroepen om onszelf te beproeven. Dan is dit wel belangrijk. Dat je niet zegt: nou ja, ik haal de test wel. Ik slaag voor het examen. Nee, het gaat over gezindheid en voornemen. En dan zou het maar een kleine mate zijn. Dan zou het maar zwak zijn. En dan val je jezelf dagelijks tegen. En wie doet dat niet? Dan gaat het toch. Dat God als het ware zegt: dat is genoeg. Beproef jezelf. Is dat er? Maar het is ook wel heel essentieel. We kunnen dit derde punt niet weglaten. Stel je voor dat iemand een hater van God is en een hater van zijn naaste. Dan is er voor je geen plaats aan de tafel van Christus. Want de Heer Jezus is gekomen om het liefdegebod van God te vervullen. En God is liefde. En voor haters is er bij God geen plaats. En daarom moet er liefde zijn in onze harten. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Ik moest in de voorbereiding denken aan een citaat wat ik een tijdje geleden heb aangehaald in de preek over de praktische Paulus. De tweede preek, geloof ik, die preek over vrijgevigheid, 2 Korinthe 8 en 9. Toen heb ik een citaat aangehaald van Charles Hodge, een Amerikaanse theoloog uit de vorige eeuw. En die noemt ongeveer ook een punt wat hierbij wel aansluit. Ik zal het nog een keer zeggen. Hij stelt de vraag, als ik nu innerlijk geraakt word door het woord, hoe weet ik dan of het oprecht is? Niet zozeer door dat gevoel dan te gaan onderzoeken en te ontleden, maar, zegt hij, door te zien tot welk praktisch gevolg dat leidt. Dus als wij misschien afgelopen zondag of een keer eerder in de kerk zaten en geraakt zijn door het woord, de evangelie doet ons wat. Wij proeven daarin de rijkdom van Gods genade. Hoe weet je dat het echt is? Charles Hodge zegt, ga dat gevoel dan niet ontleden en allemaal. Nee, waar brengt het jou toe? Wat zijn de praktische gevolgen daarvan? Hij zegt, dat is een graadmeter van de genade. Of het doorwerkt. En zo kunnen wij dit antwoord ook zien. Brengt dit ons praktisch, concreet, tot liefde tot God en liefde tot de naaste? Charles Hodge gaat dan verder en hij zegt, zo velen veronderstellen dat ze God werkelijk lief hebben, omdat ze gevoelens hebben die ze de naam van liefde tot God waard achten. En toch, zegt hij, gehoorzamen ze God niet. Je kunt praten over de liefde van God. Maar als je hem ongehoorzaam bent, als het niet tot uiting komt in de praktijk van liefde, ook tot de naaste, dan is het niet oprecht. Dus we laten dit punt ook volop staan. Het raakt de praktijk van onze levens. Laat ik een voorbeeld geven over die liefde tot de naaste. Ik had het met de catechisanten nog over afgelopen maandag. Ik had een lijstje gemaakt over wat mag een christen wel en wat mag hij niet. Nou, daar had ik een paar dingen bijgezet die nog duidelijk zijn, die niet mogen, die wel mogen. Maar ik had ook een puntje bijgezet, roddelen. Mag een christen roddelen? Nee, mag niet. Dat vonden ze ook wel. Ik denk dat er weinig dingen in de Bijbel zijn die zo fel onder kritiek worden geplaatst als juist dit. Wij kunnen zo makkelijk naar andere mensen kijken en ons oordeel klaar hebben van, hè, de mensen kleden zich anders of gedragen zich anders dan wij zouden wensen. Maar dat roddelen, dat is een ernstige zonde dan allerlei uiterlijkheden. Want het gaat tegen het liefdegebod in. En daarom zegt dit antwoord ook, we moeten alle vijandschap, haat en nijd actief afleggen. Daar moet je tegen ingaan, daar moet je van bewust zijn dat het zo makkelijk gebeurt. Dat je de naam en de faam van je naaste schaadt. En ik denk dat het een goede vuistregel is, je kunt beter te weinig dan te veel over andere mensen zeggen. Je kunt maar beter zwijgen dan spreken. Als je later besluit om toch nog wat te zeggen, kun je dat nog doen. Maar als je eenmaal iets gezegd hebt en je denkt, later had ik het maar niet gezegd, kun je niet meer ongedaan maken. Dus dat heeft wel de praktische kanten. Hebben wij liefde ook tot de naaste? Goed, ik ga naar het volgende vraag. Wij onderzoeken ons dus op dit punt van liefde, het liefdesgebod. Maar waarom nu dit punt van zelfonderzoek? Waarom is dit nu zo belangrijk? Wel hierom, omdat in dit punt, als we dit in eniger mate gestalte geven in ons leven, dan gaan wij weer leven zoals God u, jou en mij bedoeld heeft. God heeft ons geschapen en gemaakt om te leven in liefde tot God en liefde tot elkaar. En als God nu zijn genade in ons hart geeft, dan gaat hij iets van dat oorspronkelijke paradijselijke beeld herstellen, dan komen er weer mensen die in liefde tot God en liefde tot elkaar leven. Daarvoor heeft God het offer van Christus gegeven om ons weer mens te maken. Wat is een mens? Genesis 1 zegt het, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Dan zie je al iets van die wederkerigheid, die onderlinge liefde. Het is niet goed dat de mens alleen zij. God gaf naast Adam ook Eva, zodat zij samen elkaar ook konden liefhebben. En daarin is het beeld van God openbaar geworden. Dus God heeft de mens gemaakt als iemand die liefde krijgt en die liefde geeft. Nou, wat is er gebeurd? We zouden kunnen zeggen dat wij mensen die liefde hebben omgekeerd tot eigen liefde. Wij hebben wel liefde, jazeker, maar het is allemaal egoïstische liefde geworden. We hebben ontzettend veel liefde, vooral voor onszelf. Dus die goede gave van God, zijn liefde, is een verterende en een verwoestende kracht geworden, waarmee wij de anderen haten en God haten, omdat we onszelf zo lief hebben. Nou, wat doet nu de Heere als hij zijn genade geeft? Dan gaat hij die verbastering van de echte liefde weer herstellen. Dan maakt hij ons weer enigszins zoals wij bedoeld zijn. Dan gaan we God weer lief hebben. Dan gaan we elkaar lief hebben. En daarom is dit derde punt zo uitermate belangrijk. Het is waar, wij bereiken dat in dit leven niet volkomen. Maar het is er wel. Het is echt realistisch, werkelijk aanwezig. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Ik denk omdat het ons heel goed kan helpen om los te komen van... er kan een dikke wolk van vage schimmigheden boven ons hoofd hangen in een week van voorbereiding. Ik moet mezelf onderzoeken. Waarop dan? Nou, dat hoeft niet op allerlei min of meer onbepaalde en onzekere dingen. Het is heel duidelijk. God heeft ons geschapen als wezens die hij zijn liefde geeft. En die zelf ook liefde geven aan God en mensen. En dat wil God herstellen. En voor die mensen is het avondmaal ingericht. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, zegt Paulus. En een nieuw schepsel. Dan ben je weer zoals het echt hoort. Dus wij hoeven dit derde punt ook niet op te vatten als een soort lijst van allemaal kenmerken. Heb ik dit, heb ik dat. En de ene dominee vindt dat kenmerk belangrijk en de andere ouderling vindt dat kenmerk en gemeente 1 dat. Ik ga dat allemaal niet opsommen, we voelen dat wel aan, maar wat een diversiteit van voorwaarden en kenmerk kan er wel niet functioneren in een week van voorbereiding. Dat hoeft niet, het gaat om het grote doel van God. Waarom geeft hij zijn genade aan verloren mensen, zodat ze weer mens worden? God liefhebben en de naaste liefhebben. En zo mag dus dit, het avondmaal, staan in die grote lijn van de geschiedenis. Goed begonnen, de schepping. Diep gevallen, de zondeval. Maar God gaat deze wereld weer herstellen. En eenmaal wordt het zo, zoals Psalm 69 dat zo mooi zegt, daar zal zijn volk, wie wonen na zijn raad, God eeuwiglijk zijn volle gunst betonen. Wat zal de zaligheid eenmaal zijn? Dat God bij zijn volk woont en dat het volk bij God is. Dat ze hem lief hebben, dat ze elkaar lief hebben. Dat is de toekomst van deze wereld. En het avondmaal is een moment waar dat al even zichtbaar wordt. Dit zijn mensen die elkaar lief hebben. En die God lief hebben. Nee, ik zeg het niet goed. Die gezind zijn om God lief te hebben. En het voornemen hebben om een naaste te lief te hebben. Want het is nog maar gedeeltelijk. Als dat voornemen er mag zijn. Als die gezindheid er mag zijn. Dan zijn wij welkom aan de tafel van Christus. Ik ga naar het derde punt. We hebben gezien waarop moet je onderzoeken. Wat is dit punt van zelfonderzoek? Dat is... liefde tot God, liefde tot de naaste. Waarom nu precies dit punt? Omdat dat staat in de grote lijn van Gods genadewerk. In de geschiedenis van de wereld. En dan het derde punt. Wanneer moet je dit onderzoeken? En bedoel ik niet in de week van voorbereiding. Maar ik bedoel, het is eigenlijk heel simpel. Je moet het derde punt onderzoeken na het tweede punt. Wij moeten onszelf onderzoeken en ons geweten als een derde punt dat volgt op het tweede punt van Gods belofte. Anders gezegd, Gods belofte gaat vooraf aan het zelfonderzoek van mezelf. Want anders dan krijgen we natuurlijk iets zo van, ik moet mijzelf onderzoeken. Ik moet in de week van voorbereiding veel naar mijzelf kijken. Nee, dat is niet de bedoeling. Wij moeten onszelf onderzoeken, wel degelijk. Maar de bron daarvan moet de belofte van God zijn. Johannes de apostel heeft het krachtig en duidelijk gezegd in 1 Johannes 4. Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de goede volgorde. Waar komt die liefde van God en die liefde tot de naaste vandaan? Alleen maar uit de belofte van God. En alleen als ik de belofte van God, de gewisse belofte van God, geloof, dan ontstaat er plaats, ruimte, om mijzelf te onderzoeken. Als dat omdraait, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Dan ga ik kijken, ben ik wel geschikt, en dan gaan we navelstaren. Dan letten we alleen maar nog op onszelf in zo'n week. Heb ik dit wel? Moet ik met mijn eigen gezindheid of voornemen of gevoel mij een soort toegang tot de tafel van Christus kopen? Moet ik dat verdienen? Nee. Nee, laat die belofte voorgaan. Begin niet aan dat onderzoek van het derde punt zonder het tweede. Eerst gaat daaraan vooraf dat wij de gewisse belofte van God geloven. Dat wij bij Hem aangenaam zijn. Niet om mijn gezindheid, om mijn voornemen, om Christus. En daarvan uit, daarna mag de vraag komen, is er dan ook dat antwoord? Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hierin is de liefde, zegt Johannes, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dat is dus belangrijk, hè, dat wij het zelfonderzoek zijn plaats geven na de belofte van God. De juiste volgorde laten staan. Ik maak nog een paar praktische opmerkingen. Wat ik tot nu toe heb gezegd is, laat ik zeggen, meer theologisch of leerstellig geweest in de Bijbelse begrippen. Maar het kan zijn dat er hier vanavond mensen zitten die hele praktische vragen hebben. En dat kan beginnen met de vraag, ja, hoe kan dat nou? Hè? Ik moet mijn naaste lief hebben. Hoeveel miljard mensen zijn er wel niet op deze wereld? Ik ken ze bij lange na niet. Hoe kan ik nu mensen in China of in Korea of waar, hoe kan ik ze nu lief hebben? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan God dat zeggen, dat ik mijn naaste moet lief hebben? We hebben allemaal wel mensen die we gewoon niet zo mogen. Waarvan je zegt, nou, dat zware woord van vijandschap, haat en nijd, dat is niet aan de orde, maar, nou ja, hè, niet mijn figuur. En het kan ook zo zijn dat je mensen hebt, dat je zegt, ja, prima om mee op te schieten, maar hè, ik zou er niet aan denken dat je met zo iemand getrouwd zou zijn. Hè? Ik noem maar een voorbeeld. Hoe zit dat? Moet je echt mensen lief hebben? Ja. Maar hoe kan dat? Nou, ik denk dat het belangrijk is, wij in het Nederlands lukt dat niet zo, maar in het Engels of in het Latijn of in andere talen worden vaak twee verschillende woorden voor liefde gebruikt. Als we denken aan het Engels, daar heb je, je kunt zeggen, I love him en I like him. En daar zit verschil tussen. Het Engelse woord like is een gevoel, is een emotie, is een affectie. Terwijl het woord love in het Engels veel meer kan betekenen. Een bepaalde houding, een instelling. Het kan ook meer betekenen, dat weet ik ook. Nou, wat vraagt de Heer Jezus hier nu van ons als Hij zegt dat wij onze naasten moeten liefhebben? Vraagt Hij dan, laat ik zeggen dat ik jullie allemaal net zo lief heb als ik mijn vrouw lief heb en mijn dochtertje lief heb. Nee, dat kan ook niet. Dat zou ook niet realistisch zijn. Dus het gaat niet over een gevoel, een affectie of een emotie. Maar het is wel de opdracht tot een bepaalde houding van liefde. Dat ik dus gezind ben om zo nodig mensen in nood, die dat nodig hebben, te helpen, bij te staan, herbergzaam te zijn, eten en drinken te geven. Denk maar aan Matteüs 25, in de gevangenis op te zoeken. Noem maar op, al die vormen van liefde betoon. Het is dus een houding. En op die manier moet ik iemand in China lief hebben, al ken ik hem niet. Maar stel dat die persoon op mijn pad komt en ik zie dat hij mijn hulp of wat dan ook nodig heeft, heb ik dan de innerlijke houding en gezindheid om zo iemand bij te staan? Dus dat is het eerste, heel praktisch punt. Wij hoeven niet alle mensen lief te hebben zoals je je vrouw of je man of je kinderen of je ouders lief hebt. Dat niet. Dan een ander praktisch punt wat kan spelen. Er staan daar die woorden: alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende. Misschien zijn er mensen die zeggen, ja, ik merk dat, ik weet dat. Er zijn mensen in mijn leven waar ik zo'n bittere afkeer van heb, dat daar de woorden haat, nijd, vijandschap op van toepassing zijn. Wat moet je daarmee? Wat kun je daaraan doen? Ja, dan komt dit punt wel heel dichtbij, want het punt zegt dat mag niet. Wij mogen mensen niet haten. Wij mogen geen nijd en afgunst en vijandschap jegens mensen hebben. Nu weet ik wel, hè, dat is ook duidelijk, dingen kunnen aanleiding hebben. En de vraag is wel heel belangrijk dat wij daar proberen wat aan te doen. Als er mensen zijn die daarmee zitten, ik zou zeggen, hè, vraag ook een keer of er iemand van de kerkraad langskomt om over dingen te spreken. Lucht je hart daar een keer over. Krop het niet op, want het kan een verterend vuur worden. Je afkeer en je haat van een bepaalde persoon. Probeer het met die persoon, als dat nog mogelijk is, als dat enige kans van slagen heeft, bespreekbaar te maken. Maar doe er wat mee, want het kan niet. Wij kunnen niet met vijandschap en haat en nijd in onze harten leven. Want het voedt zichzelf. Als je iemand haat, dan wordt dat sterker. Dat wordt een vuur. Ik merkte het van mezelf nog van de week. Er gebeurde een voorval. Iemand die mij wat. Er gebeurde wat waar ik ontzettend boos over werd. En ik moest tegelijkertijd ook denken aan dit gedeelte. Hè? Want ja, ik vertel het tegen jullie, maar ook tegen mezelf. Voed je dat of niet? Ben ik me van bewust, hè, dat. Hoe is mijn eerste reactie op zo'n voorval als er iets gebeurt wat je innerlijk bezeert, wat je pijn doet? Wens je dan die ander het slechtste toe of niet? Nou, dat mag dus niet. En daarom is het ook belangrijk dat we dat goed onszelf die vraag ook stellen. He, als er mensen zijn met wie je echt niet door één deur kunt. Laten we onszelf die vraag stellen. He. Neem die persoon nu maar in gedachten en vraag je af. Zou jij er blij mee zijn als die persoon je vanavond opbelde of een brief schreef of hoe dan ook en te kennen gaf, ik zou het goed willen maken? Ben je daar blij mee? Of gooi het aan de kant? Het kan niet zijn waar je terecht verontwaardigd en boos over bent. Maar als het goed is, ben je blij, heb je het voornemen en de gezindheid om het te vereffenen. Dat is belangrijk. Of merk je dat je plezier erin zou hebben als die andere persoon in een moeilijke, vervelende situatie kwam? Zou je daar een bepaald grimmig genoegen over hebben? Dan moet je dat beleiden voor de Heere. Dat kan niet. Dat mag niet. We moeten bereid zijn om de naaste lief te hebben. We moeten die liefdehouding hebben. Dan kan het zijn, ik weet dat ook wel, dat kun je niet zomaar even een knop omzetten, maar ik noem het toch wel dat wij die dingen bespreken en dat wij met de hulp van Gods genade ernaar zoeken om ook die innerlijke houding te krijgen. En bij God kan het. He, want de liefde van God wordt in de harten uitgestort, zegt Romeinen 5 vers 5. Dus die haat en die vijandschap, die kan ook in jouw hart verdwijnen. Hoe dan? Vanuit de liefde van God. Goed, ik ga afronden. Zondag mogen wij hier avondmaal hebben, als de Heer het geeft. En als ik deze woorden tot mij door laat dringen, dan realiseer ik me dat het toch iets wonderlijks en prachtigs is als wij hier zondag een tafel mogen hebben waar mensen naar voren komen die aan gaan zitten en daarmee belijden dat zij gezind zijn om God lief te hebben. Dat zij het voornemen hebben om een naaste liefde hebben. Dat hebben ze niet van zichzelf. Dat is de genade van God die in hun harten heeft gewerkt. En dan komt dus openbaar dat de genade van God echt is. Werkelijk. Ook in onze gemeente. Je kunt het zien. Je kunt het waarnemen. Dan mag het hier zondag als het ware al een stukje hemel op aarde zijn. Want eenmaal de volle zaligheid zal uitmaken. Volkomen liefde tot God. Volkomen liefde tot de naaste. Dat wordt zondag hier al een beetje zichtbaar. Als we op onszelf kijken, dan kunnen we er tegenop zien. En zeggen, heb ik wel genoeg van dit en heb ik wel genoeg van dat? Nou, vast niet. Als we aan het woordje genoeg beginnen, dan schieten we altijd tekort. Maar laat het om mogen keren en mogen we zien om de genade van God. Die mensenharten aanraakt en echt verandert. En ze vult met liefde voor hemzelf en liefde voor de naaste. Laten wij samen zingen. Ik stel voor om dat te doen uit Psalm 26, vers 2 en 3. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook het derde, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Vers 2 en 3 van Psalm 26.
Oh, good, oh, no.
Misschien is er iemand die een vraag wil stellen, opmerking wil maken. Niemand? Jammer. Nou, als er niemand is, laten we dan met gebed eindigen en daarna nog een psalm zingen. Ja? Laten we samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u en wij danken u dat wij mochten samen zijn, mochten horen hoe u zelf uw schepping brengt naar het doel waartoe u alles geschapen heeft. Een volkomen liefde, uw liefde voor uw schepping, maar ook onze liefde tot u en tot de medemens. Dan mochten wij horen dat dat eenmaal volkomen en volzalig aanwezig zal zijn, als uw Heer Jezus terugkomt. En totdat u komt, mogen wij het avondmaal hebben als een zichtbaar teken en bewijs dat uw genade werkelijk de levens van mensen verandert. En dan bidden wij dat wij onszelf onderzoeken, Heren, niet om af te zien van Christus en in plaats daarvan op onszelf te zien, maar om vanuit die belofte die Gij gegeven hebt, onszelf te mogen beproeven of wij ook liefde mogen hebben tot u en tot elkaar. Of dat ons hart nog vol van haat is jegens God en haat jegens de naaste. Heren, dan bidden wij dat uw genade in ons alle leven werkt. En zijn heilzame en genezende kracht kan doen. Wij weten hoe moeilijk het kan zijn als er mensen zijn die ons pijn gedaan hebben, beschadigd, kwaad en leed berokkend hebben. Hoe makkelijk, Heren, vult ons hart zich met het haat, het zelfbeklag, het eigenliefde. We bidden dat uw genade en de liefde die gij getoond hebt in de Heer Jezus onze harten mag vernieuwen en veranderen. Wees bij ons als wij straks weer naar huis gaan. Geef ons nog een paar goede dagen en breng ons zondag bijeen in de diensten, in het bijzonder ook 's morgens als woord en sacrament zullen worden bediend. Zegen zo ook deze avond, hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Is er iemand die nog een psalmvers wil opgeven tot slot? Nog een keer. Psalm 63 vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 63, het tweede vers. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Nog goede dagen toegewenst. En dan hopen we tot komende zondag allemaal wel thuis.